deze bacteriën werken heel nauw. Wij leven samen met elkaar.
Ja.
En het is ook belangrijk, want heel veel van die functies van die bacteriën hebben invloed op onze gezondheid. Dus kunnen bevorderend zijn of juist kunnen negatieve effecten hebben op onze gezondheid.
Hoi, leuk dat je luistert naar de podcast Voedingspraat. De podcast waarin ik, sportdiëtist Esther van Etten, in gesprek ga met andere experts uit de voedingswereld. Mijn gast is Carlijn Wagenaar, artsonderzoeker en promovendus bij het Amsterdam UMC. Het onderwerp van vandaag is het microbiome. Welkom Carlijn.
Ja, dankjewel.
Wat het microbiome is, dat gaan we vandaag uitgebreid bespreken. Maar voordat we beginnen, wanneer je vandaag voor het eerst een aflevering van Voedingspraat luistert, van harte welkom. Dit geldt natuurlijk ook voor alle trouwe luisteraars. Vergeet niet om Voedingspraat te volgen, want zo help je het bereik van deze podcast te vergroten. En geef Voedingspraat door, zou ik zeggen. Carlijn, het microbiome, daar ben jij heel erg mee bezig.
Ja, ik ben dus onderzoeker bij het Amsterdam UMC, maar ook bij Reade. Ja. Dat is in Amsterdam een reumatologie- en revalidatiekliniek. Ik ben de tweede promovendus op het project Plants for Joints. En dat is een multidisciplinair leefstijlinterventie die wij getoetst hebben bij mensen met reumatoïde artritis en artrose. Hoe ontstaan die ziektes, hoe kunnen we dat voorkomen? Dat vind ik zelf gewoon heel erg belangrijk. En daar is eigenlijk heel weinig aandacht voor.
Dus de preventie.
Ja, de preventiekant. Ja. En tijdens mijn geneeskundeopleiding ben ik zelf dus zelf gaan uitzoeken van oké, hoe zit dat dan met bijvoorbeeld voeding, bewegen, onze leefomgeving in het krijgen van deze chronische aandoeningen. En dat is ook hoe ik terecht ben gekomen tot mijn huidige onderzoek waar ik aan werk. Ja, dat wil ik ook graag meenemen in mijn toekomst.
En als je dan over die chronische aandoeningen hebt, over welke aandoening spreek je dan?
Dan heb ik het over hart- en vaatziekten, type 2 diabetes, auto-immuunziektes zoals reumatoïde artritis, ook IBD, dus inflammatoire darmziektes. Maar denk ook aan bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer. Daar speelt ook chronische ontsteking een rol. Maar ook bijvoorbeeld bij artrose, dat zien we ook.
Ja. Nou, en die ontsteking, daar gaan we eigenlijk altijd wel op aan. Heel veel van die adviezen beloven gouden bergen. Hè? Dus neem dit olietje of dat pilletje. Ja, was het maar zo simpel als dat. En vooral die ontstekingen vind ik wel altijd een hele ongrijpbaar iets. Want we zien het natuurlijk niet. Hè? Het is geen ontsteking zoals je dat ziet op een wondje of zo. Maar dat zit dus binnenin. En dat maakt het natuurlijk wel ontzettend interessant, maar ook heel ingewikkeld.
Absoluut. Ja, wij hebben, als we presentaties geven, hebben we altijd een plaatje. En dit is een plaatje die in 2019 gepubliceerd is. En eigenlijk zijn het drie tandwielen. De middelste tandwiel, dat is chronische ontsteking. Ja. Aan de linkerzijde heb je allemaal omgevingsfactoren die daar een rol in spelen. Denk aan onder andere pesticiden, maar ook obesitas, een ongezonde darmmicrobioom, ongezonde voeding, onvoldoende slaap, chronische stress. Ja. Die spelen allemaal een rol. Die zorgen eigenlijk dat die eerste tandwiel gaat draaien. En die stuurt dan die chronische, dus die andere tandwiel, die chronische ontsteking aan. Nou ja, ontsteking in zichzelf, dat is in acute fase heel gunstig. Bijvoorbeeld als je een wondje hebt, die ontsteking zorgt ervoor dat er meer bloedtoevoer bij is en dan ook dat die wondjes snel gaan helen.
Ja.
Maar als dat chronisch aanwezig is en ook juist laaggradig aanwezig is, dan zien we dat dat eigenlijk die chronische aandoeningen aandrijft. Dus het zorgt voor het ontstaan, maar ook die progressie van chronische ziektes. Dus vaak is in eerste instantie dat is bijvoorbeeld metabool syndroom. Dus dat is eigenlijk een samenstelling van allemaal risicofactoren. Mm-hmm. Zoals ongezonde bloedvetten en suikers, maar ook een hoge buikomvang. Dat is wat je vaak eerst krijgt. Maar daarbij kan je bijvoorbeeld type 2 diabetes, hart- en vaatziekte krijgen.
Ja.
En vaak als mensen één chronische aandoening hebben, dan is het risico tot een andere krijgen ook wat hoger.
Het is zoiets raars, hè? Dus dat in je lichaam eigenlijk gebeurt. En we komen er natuurlijk vaak achter wanneer het te laat is, wanneer je eigenlijk klachten krijgt. Ja, dat hadden we ook met insulineresistentie. Ja, dat is iets wat al 20 jaar eerder kan gebeuren. En uiteindelijk krijg je diabetes. En dat is niet iets wat je van vandaag op morgen krijgt. Dus dat zal met die reumatoïde artritis ook niet zo zijn, denk ik.
Nee, het is zeker een lang proces. Hoe lang dat precies is, verschilt ook per persoon. En natuurlijk is het multifactorieel. Dus er zijn heel veel dingen die...
Ja.
Meerdere dingen moeten een rol spelen. Het is niet één ding dat zo'n ziekte kan veroorzaken. Ten eerste, kijk, die ontsteking kan je wel meten in het bloed. Bijvoorbeeld als we kijken naar reumatoïde artritis, dan meten we dat bij aan de hand van een bezinking.
Ja.
Dat zien we dus als een bloedmaat, maar ook bijvoorbeeld CRP. Dat is eigenlijk gewoon een algemene ontstekingsmaat, maar ook niet zo specifiek voor die ziektes. Want natuurlijk, ja, als je een verkoudheid hebt, gaat dat ook omhoog. Dus dit zijn, ja, kunnen wat vertellen. Je kan natuurlijk ook specifiek kijken naar bepaalde immuuncellen of bepaalde, ja, cytokines. Dat zijn eigenlijk een soort kleine moleculen waarmee cellen met zichzelf of met andere cellen communiceren. Ja, dat kan je meten, maar dan ga je echt wel in de detail. Ja.
Maar weet je, het is wel grappig, want kijk, jij noemt het. En de luisteraar zal denken, waar heeft ze het in godsnaam over? Maar dat zit dus gewoon allemaal in ons lichaam.
Ja.
En dat functioneert allemaal, ik zeg het elke aflevering weer, of het nou over het immuunsysteem is of over, het maakt niet uit. Het lichaam functioneert in principe natuurlijk heel fantastisch. Alleen wij maken er af en toe een beetje een puinhoop van natuurlijk.
En we maken het ook heel ingewikkeld. En ik denk, ja, want als je bijvoorbeeld als je zo specifiek gaat kijken naar het immuunsysteem, of bijvoorbeeld als je gaat kijken naar alleen die rechtertandwiel met die chronische aandoeningen, dat is eigenlijk waar de huidige medisch systeem op gericht is.
Ja.
We zien mensen met diabetes, we gaan de bloedsuikers verlagen of, ja, we geven extra insuline. Maar ja, wat gebeurt er met die andere twee tandwielen? Die chronische ontsteking wordt niet aangepakt. En al die leefsteldingen, wat letterlijk alles aandrijft, wordt niet aangepakt.
Nee, dus heel goed, Carlijn. Want dat moeten we wel veel meer gaan doen natuurlijk.
Ja, nou ja, ik vind het dus gek dat wij dat niet doen. Dus dat, ja, is dus mijn missie
eens,
onder.
Ja, dus eens. Dus dat is ook de missie van, eigenlijk ook mijn missie van Voedingspraat, om op een goede manier mensen te informeren over wat er eigenlijk allemaal gebeurt in ons lijf. En dat je er zo wat meer aandacht voor moet hebben. En dat je niet kwakkeloos moet denken, oh, het functioneert wel, dus ik laat het gewoon lekker zo lopen. Maar voeding speelt daar natuurlijk een belangrijke rol in. De laatste jaren, het microbioom komt veel meer in het nieuws. Althans, in mijn voedingsbubbel. He, misschien dat de luisteraar denkt, waar heeft ze het in godsnaam over? Maar in onze voedingsbubbel is het microbioom echt een opkomende ster, laat ik het zo maar even benoemen. Gelukkig maar. Dus vandaar dat ik dacht, nou, daar moeten we het vandaag over hebben. Nog even één ding, want je had het over die reumatoïde artritis. Kun je me uitleggen wat je dan hebt? Wat is het verschil tussen de andere vorm van reuma waar je het over had?
Ja, dus reuma is een groot begrip. Reumatoïde artritis is een auto-immuunaandoening, dus eigenlijk jouw lichaam creëert of heeft deze antilichamen. Dus dat zijn eigenlijk eiwitjes die tegen je eigen lichaam gaan vechten. Ja. En bij reumatoïde artritis is dan die immuunreactie met name, nou eigenlijk is het overal, maar met name is dat gekenmerkt door ontsteking van de gewrichten.
Ja.
Dus we zien vaak dat mensen meerdere ontstoken gewrichten hebben.
Ja, en het is heel pijnlijk, hè?
Absoluut, heel pijnlijk. Dus ja, pijn, maar ook vermoeidheid, zwelling, dat speelt dus daar allemaal mee een rol. We hadden in het onderzoek ook een tweede groep. En dat zijn mensen met artrose met metabolsyndroom.
Ja.
Het verschil in deze groep met de artrose, dat zijn mensen waar we weten, er speelt ontsteking ook een rol, maar dat is veel minder uitgesproken. En die mensen hebben met name dus een aangetaste kraakbeen. Dus hebben ook veel pijn en stijfheid. En vaak is dat in de knie of in de heup, maar kan ook in de handen zijn. Eigenlijk elk gewricht kan aangedaan zijn. En in ons studie waren de mensen hadden dus ook metaboolsyndroom. Dus hadden ook bijvoorbeeld een hoge buikomvang. Nou ja, deze mensen hebben wij dus geïncludeerd. Met de gedachte en eigenlijk,
dus die mogen meedoen.
Die mochten dus meedoen. En de gedachte hierachter was, hey, er zijn eerdere studies dat hebben aangetoond dat bijvoorbeeld plantaardig eten een goed effect kan hebben bij reumatoïde artritis. We zagen ook bijvoorbeeld dat er studies zijn van, hey, beweging is gunstig, ook voor het voorkomen van reumatoïde artritis.
Ja.
En ook stressverlagen kan effect hebben.
Ja.
Maar juist ook het combineren van die factoren, dat lijkt een soort van synergetisch effecten te hebben. Dus dat die leefstijlcomponenten elkaar kunnen versterken. Dus dat was de gedachte achter van, hey, wij willen dit dus nu gaan toetsen als één geheel programma. Met dus plantaardige voeding, bewegen, stressmanagement en ook slaap. Dat hebben wij dus gedaan in een RCT, een randomized controlled trial. En dat is eigenlijk de gouden standaard voor wetenschappelijk onderzoek, waar je dus eigenlijk jouw interventie toetst ten opzichte van een controlegroep.
Ja.
Op die manier kan je dus zeggen van, hey, als wij een effect vinden, dan heeft het waarschijnlijk wel echt te maken met de interventie en niet gewoon bijvoorbeeld andere omgevingsfactoren. Ja. Die Dus na 4 maanden hebben we gekeken in hoeverre dus de ziekteactiviteit bij reumatoïde artritis anders was dan de controlegroep.
Ja.
En bij de artrosegroep hebben we gekeken in hoeverre de pijnstijfheid en fysiek functioneren anders was dan de controlegroep. En wat goed is om te weten is dat binnen die 4 maanden, die interventie was dus met name groepsbegeleiding, waarin ze theoretisch en praktische kennis kregen over plantaardige voeding, maar ook bewegen. Dus ze hebben bijvoorbeeld een beweegtest gedaan om ook zelf beweegbarrières soort van in kaart te brengen. Want veel mensen gaan aan de ene kant of ze zijn bang om te bewegen.
Ja, omdat misschien voor de pijn.
Absoluut.
Ja.
Of ze denken van, hey, ik heb al een beschadigd gewricht, maak ik het dan erger? Of juist, hey, ik ga over mijn grenzen heen. Maar dat heb je misschien niet door. Van, hey, ja, ik ben een doorzetter, ik ga gewoon door. Je moet dus eigenlijk dat balans vinden. En dat is denk ik heel belangrijk, dat wij dat met mensen hebben, dat traject.
Want hoeveel mensen deden er mee dan in die groepen?
We hadden 77 mensen die meededen en de reumatoïde artritis groep.
En alle leeftijden?
Ja, tussen de begin 20 naar 80. Gemiddelde leeftijd wel rond de 55. Ja,
de ene groep kreeg dus volledig plantaardig voeding, hè?
Ja, dat werd geadviseerd en gevraagd. Dus.
En dat deden ze ook?
Dus niet, we hebben niet voor perfectie gestreefd. Nee. We hebben geadviseerd hoe ze een volwaardig plantaardig maaltijden konden maken.
Ja.
Met ook weekmenu's en recepten.
Dus dat is zijn maaltijden zonder vlees, zonder vis, zonder ei, zonder zuivel.
Heel veel groenten, fruit, peulvruchten, noten, zaden. En dus
olie.
Plantaardige olie.
Als we dat hebben over dat onderzoek. Jij was heel erg betrokken bij dat microbioom. Dat is uiteindelijk het onderwerp waar we het vandaag over hebben. Carlijn, leg mij uit en de luisteraar. Waar hebben we het over als we het hebben over het microbioom?
Microbioom is een samenstelling van bacteriën, gisten, schimmels die op ons en in ons leven. Vaak als we het hebben over het microbioom, dan hebben we het over het darmmicrobioom. Daar zitten ook de meeste, maar ook bijvoorbeeld op ons huid of in ons mond leven allemaal dingen.
Dat is heel veel, hè?
Miljarden. Je hebt meer cellen vanuit je microbioom dan dat jij zeg maar bent als mens. Dus eigenlijk ben je een soort van bacterie die rondloopt.
Ja, ja,
gek hè?
Ja. Ja, wij zijn een bacterie die rondloopt. Dat is heel grappig. Misschien is het toevallig, maar afgelopen weekend had het NRC een heel mooi artikel over het microbioom. Daar is slank met gezonde darmen was de kop. Ja, ze moeten natuurlijk die koppen moeten dan altijd weer aantrekkelijk zijn. Dus dan is afvallen denk ik altijd wel wat mensen triggert. En daar stond ook in dat vanaf 2010 veel meer aandacht is gekomen. Ook veel meer onderzoek wordt gedaan naar dat microbioom. Hè? Weet jij waar dat vandaan komt? Er moet één iemand een keer gedacht hebben, goh, dat microbioom lijkt me wel interessant.
Ik weet wel dat dit al echt in de 1900 was dit ook al, heb ik wat onderzoeken gezien die daar al naar keken. Dus dit leeft al wel echt wat langer. In de laatste, weet je, 10 paar jaar, dat dit wel echt ook de relatie met ziekte, dat
precies,
die echt weer uitgesproken is. Ja.
Nou, vooral die relatie met ziekte is natuurlijk mega interessant. En dat dus iets in onze darmen, ja, wat daar leeft, een ontzettende invloed op kan hebben. En dat wij daar natuurlijk ook weer zelf invloed op kunnen hebben. Zonder dat we dat, denk ik, doorhebben. Althans, nu gaan we daar natuurlijk wel over vertellen, maar heel veel mensen weten dat, denk ik, niet.
Nee.
Hoe belangrijk dat microbioom is. Je hebt toch heel veel van die bacteriestammen in die darmen?
Ja, we hebben ze allemaal ondergesplitst in grote families. Dus je hebt eigenlijk 5 soorten grote families. En 90% bestaat uit die twee grootste families. Bacteroidets en Firmicutes. Maar eigenlijk,
wacht ervoor, dus in die darmen zitten heel veel van die bacteriën en die kun je eigenlijk onderverdelen in 2 families.
5 en 2 daarvan zijn gewoon de grootste familie.
En hebben die allemaal een naam?
Ja, die hebben allemaal een naam. Ja.
En in die 5 families zitten dus allemaal weer kleine familietjes ondergebracht.
Ja, je kan het zien als een dorp. Je hebt,
goed, leg uit, Carlijn. Nu hang ik aan je lippen.
Ja, dus het microbioom is eigenlijk een dorp.
Ja.
Er zijn heel veel diverse soorten mensen die in een dorp wonen en werken. En iedereen heeft ook een eigen functie. Dus bijvoorbeeld, je hebt een bakker, je hebt een slager, je hebt iemand in de supermarkt werkt. Heel veel mensen hebben ook overlappende functies, dus je hebt natuurlijk collega's. Ja, dus bijvoorbeeld als één persoon ziek is of uitvalt, dan kan iemand anders de taak overnemen.
Ja.
Wat goed is om te weten, is dat deze bacteriën werken heel nauw met ons. Het is een soort symbiotisch, noemen we dat. Dus wij leven samen met elkaar.
Ja.
En het is ook belangrijk, want heel veel van die functies van die bacteriën hebben invloed op onze gezondheid. Dus kunnen bevorderend zijn of juist kunnen negatieve effecten hebben op onze gezondheid. Dus wat wij juist willen, is wij willen een hele diverse microbioom. Dus heel veel mensen In ons dorpje met allemaal functies die elkaar helpen. En bijvoorbeeld, ja, je hebt ook politieagenten nodig. Want als er een slechte darmbacterie rondloopt, ja, dan wil je ook zorgen dat die tot rust is gebracht, zou ik zeggen. En als het een gezonde omgeving is, dan komen
het is de echte wereld.
Ja, dan komen goede dingen uit. En als je dus een verstoorde balans krijgt, dan heeft dat dus negatieve effecten op die community, die samenleving. Maar en dat wordt vertaald dus ook naar onze gezondheid.
Ik vind het mooi. Want ik denk dat iedereen wel zich kan voorstellen, vooral nu we, nou ja, we hebben natuurlijk heel veel ellende in de wereld, dat je daar word je niet beter door. Dus ook in die darmen, als daar je eet slecht of je beweegt weinig, veel negatieve invloeden zijn, dat daar dat dorp niet goed kan functioneren. Ja. Maar wat we natuurlijk niet weten is dat dus, althans dat ga je ons wel vertellen, dat dus natuurlijk effect heeft op gewoon jouw hele gezondheid.
Ja, dus daar leren wij nu veel meer over. We zien dus bijvoorbeeld bij mensen met chronische ziektes, dus denk aan reumatoïde artritis, maar ook hart- en vaatziekte type 2 diabetes. Deze mensen hebben ten eerste een lagere diversiteit van die bacteriën. Ja. En vaak ook een andere samenstelling. Dus bijvoorbeeld ze kunnen minder van die gunstige bacteriën hebben en meer bacteriën die wij weten van deze heeft wellicht wat negatief effect op de gezondheid.
Dus als je nou het hebt over al die bacteriën, dus die samenwerking, dan wil je dat die samenstelling dusdanig is dat we daar ons goed bij voelen. Dat kan ook zo zijn dat die samenstelling de verkeerde kant op gaat. Ja, is dat iets wat je door de geboorte al meekrijgt? Dat die samenstelling misschien al wat minder gunstig is dan bij een ander iemand?
Ja, het microbioom begint te ontwikkelen als wij eigenlijk al sommige mensen denken al voor de geboorte. Maar met name als we geboren worden. Dus we zien al een verschil als mensen vaginaal of door een keizersnel geboren worden. Als jij dus door de vagina van je moeder komt, dan krijg je dus ook de bacteriën binnen die daar leven. Ja. Dus dat is eigenlijk ook al de eerste introductie naar de eerste kolonisatie van jouw darmen. Dus we denken dat dat al een belangrijke rol speelt. Daarnaast ook als we kijken naar borstvoeding, moedermelk, daarin zitten allemaal suikers die een prebiotisch effect hebben. Dus die hebben eigenlijk dus een positief effect op ons darmbacteriën die leiden tot gezondheidsverbeteringen. Ja. En die sturen dus ook het vormen van dat microbioom aan.
Ja, dus dat is al een heel mooi begin.
Ja, dus daarom denken wij dat inderdaad bevallen gewoon door vaginaal en dat die borstvoeding echt ook een hele belangrijke rol daarin speelt. Want in de eerste 2 jaar van iemands leven is dat die darmbacterie samenstelling nog heel variabel. Dat kan echt heel snel veranderen. En als we ouder worden, dan wordt het veel robuuster.
Je bedoelt, dan is hij minder flexibel nog?
Ja, hij is nog steeds flexibel, maar minder inderdaad. Ja.
Maar hoe zit het dan? Nou, word je wat ouder, heb je kinderen dan en die groeien op in een omgeving waar bijvoorbeeld weinig groente wordt gegeten, waar veel fastfood wordt gegeten. Dat heeft dus allemaal invloed op dat microbioom.
Ja.
Alleen, dan merk je er nog niet veel van. Misschien dat een kind zwaarder gaat worden, minder gaat bewegen. Maar dat is dan al eigenlijk een tijdbommetje. Vroeg of laat komt daar dan waarschijnlijk een chronische ziekte om de hoek kijken.
Ja, dat kan. Ja.
Althans, minder gunstig natuurlijk.
Ja, als je kijkt, dus inderdaad, wij leven in een westerse omgeving. En als we dus kijken naar mensen in Afrika, dan hebben zij een hele andere. En dan, dit zijn echt mensen in de tribes die weinig contact hebben met de westerse omgeving. Die hebben een heel ander darmmicrobioom. Over de tijd dat wij verwesterd zijn, is dat dus aangepast.
Ja.
De vraag is dat erg? Zoals ik zei, die darmbacteriën hebben allemaal een andere functie. Een van die functies is het verteren van wat wij eten. Dus alles dat jij eet, stuurt aan welke bacteriën je laat overleven en laat groeien. Dus bijvoorbeeld als we kijken naar vezels, dat is een hele gunstige voedingsbron voor heel veel van die bacteriën.
Ze zien dus dat wanneer je veel vezels eet, dat die samenstelling van dat microbioom gunstiger wordt. Kan je dat zeggen?
Je stuurt bepaalde bacteriën aan. En dat zijn bij deze voorbeeld zijn dan bacteriën die juist dan ook gunstig zijn, lijken te zijn voor de gezondheid.
Dus als we teruggaan naar dat dorp, dan heb je een aantal hele gunstige dorpsbewoners. En door vezels worden die gunstige dorpsbewoners weer wakker geschud. Of die worden sterker of vermeerderen ze zich. Of Wat gebeurt daarmee?
Als je bijvoorbeeld moet overleven op vezels, als dat jouw voedingsbron is,
ja,
en je krijgt je vezels, kan jij je vermenigvuldigen en dan komen er meer van jouw familie. Als jij bijvoorbeeld vezels nodig hebt, maar die krijg je niet binnen, ja, dan kan jij niet overleven en dan zou jouw familie kunnen uitsterven. Dat is dus hoe jij direct invloed kan hebben op jouw microbioom met je voeding. En dat zien we dus ook dus in die plek in Afrika. Zij eten dus andere dingen dan wat wij nog eten. Mm-hmm. Dus zij hebben bepaalde bacteriën, die hebben ze nodig om dat soort voedingsstoffen te verwerken. Maar wij hebben dat in sommige gevallen niet meer nodig. Dus het hoeft ook niet erg te zijn dat wij sommige mindere bacteriën hebben. Dat weten we eigenlijk niet. Maar we weten wel dat een divers microbioom gerelateerd is aan gezondheid. Dus aan de ene kant, dat verwesteren is niet goed voor ons microbioom. Dat denken we omdat onze diversiteit afgenomen is. Aan de andere kant, als een bepaalde bacterie in onze huidige samenleving niet meer een rol speelt, dan is het misschien ook niet meer nodig.
Ja. Ja.
Dus het is lastig.
Ja. Ik vind het ook wel mooi, want het is ook wel, klinkt ook wel weer logisch.
Ja. He,
dus als je hier wordt geboren, wij eten hier over het algemeen veel brood. Ja, dat is eigenlijk wel een beetje onze basisvoeding.
Heel veel, in één keer, als je niet gewend bent vezels te eten, en in één keer ga je heel veel vezels eten, dan heb je wellicht de bacteriën niet, of niet in de nodige hoedanigheid,
ja,
om die vezels allemaal te fermenteren. Dat zou klachten kunnen veroorzaken. Dat hoor je wel vaak als mensen, ik ga bonen eten, dan krijgen mensen, worden ze een beetje winderig, of een opgeblazen buik. Dat zien we ook bij onze eigen deelnemers. En het advies daarin is dus, bouw het heel langzaam op, want jouw darmbacteriën moeten zich de tijd hebben om zich te vermenigvuldigen, ja, en ook zich te trainen om daarmee om te kunnen gaan.
Duidelijk. En we hebben dus dat microbioom. Dat microbioom moet gewoon lekker divers zijn. We houden van een diverse samenleving, dus we willen ook diversiteit in die darmen. De ene bacterie is dus beter en gezonder voor ons dan de ander, maar het moet mooi in mooie balans zijn. Wij kunnen die balans van buitenaf eigenlijk op een negatieve manier en een positieve manier beïnvloeden. Belangrijk is vezels en groenten, fruit, waar veel vezels in zit. Dan heb je het immuunsysteem, want daar heeft hij ook effect op. Kun je uitleggen wat het effect is van een gezonde microbioom op ons immuunsysteem?
In onze darmen, daar zijn ook de meeste immuuncellen. Dus die twee zijn echt nauw met elkaar verbonden. Ten eerste, het darmmicrobioom speelt een rol in het trainen van ons immuunsysteem. En dat is, ze communiceren dus met elkaar. En veel van die, ons immuunsysteem gaat dus af en toe ook een soort steekproefjes nemen van wat er in de darm zit. En die leert dus, met name als je jong bent, van dit is iets dat niet schadelijk is voor mij. Of dit is juist wel schadelijk. Hier moet ik dus een immuunreactie op creëren om deze slechte bacterie weg te halen. Dus daarin spelen ze een rol om aan de ene kant te zorgen dat ons immuunsysteem niet allemaal immuunreacties gaat maken tegen dingen dat gewoon niet schadelijk zijn.
Wat ons immuunsysteem dus ook doet, is dus af en toe eventjes kijken, signaleren in dat microbioom van wat gebeurt hier?
Ja.
En als daar de balans de verkeerde kant op gaat, wat doet dat immuunsysteem dan?
Die kan dan geactiveerd worden.
Oké, want die wil iets opruimen.
Ja, die zegt als van, dit is niet goed. Dus wij moeten, we moeten actie. We moeten dus, de politieagenten moeten dat dus weg gaan halen. En dat veroorzaakt dus die immuunreactie. En in het lange termijn kan dat dus leiden tot chronische ontsteking.
Precies, want als je natuurlijk elke keer de verkeerde balans hebt, dus de bacteriën die niet goed voor ons zijn, die krijgen de overhand, gaat dat immuunsysteem continu daarop reageren. Ja, die krijgt dan een soort van stress, of wat gebeurt er dan?
Krijg je dus een langdurige ontstekingsreactie. En het is dus aan de ene kant bijvoorbeeld, als je een darmontsteking krijgt, dus echt een met veel diarree, kijk, dan is het heel logisch, dat is echt zo'n acute reactie. Maar bijvoorbeeld ook bepaalde bacteriën kunnen stofjes afgeven. Dus we hadden het net over vezels. En waarom wij zeggen dat die vezels, die zijn voor de bacteriën, is omdat de bacteriën die vezels fermenteren, die geven bepaalde stofjes af. En één daarvan zijn de korte keten vetzuren. En dat zijn stopjes die direct een voedingsbron is voor onze darmcellen.
Oké, nog even terug.
Dus we hebben, als wij vezels fermenteren, er zijn bepaalde bacteriën die dat kunnen doen. Ja, dus alle plantaardige producten.
Die gaan we verteren, dus komen in die darmen terecht.
Klopt. Ja, dus dat, die bacteriën kunnen dan die bacteriën die vezels kunnen fermenteren. Ja. Een van de stofjes die zij afgeven, dat zijn korte keten vetzuren.
Ja, en dat gebeurt allemaal in de dikke darm, hè?
Dit wordt in de dikke darm. Ja. Korte keten vetzuren, daar worden wij heel enthousiast van. Mm-hmm. Want dat is een letterlijke voedingsbron voor onze darmcellen.
Mm-hmm.
Dus,
en wij zijn?
Voor iedereen. Okay, ja, dus echt de darm, onze darmcellen. Ja. Waarom dit belangrijk is, is omdat als jij dus onze darmcellen niet kan voeden, kan dus dat beschadigen. Maar we zien ook dat die korte keten vetzuren een rol spelen in het zorgen dat die darmcellen goed aan elkaar blijven.
Ja.
En dat heet tight junctions. Dus eigenlijk zijn dat eiwitjes die darmcellen mooi aan elkaar houden. En dat is belangrijk, want als die darmcellen dus die connecties met elkaar, dat gaat lekken, dus als dat, dan ontstaat er een soort lekkage.
Ja. Dat wil je echt niet.
Nee, want dan komen er allemaal dingen, zoals bacteriën, allemaal metabolieten, die niet in ons lichaam moeten komen. Die kunnen dan door onze darmwand. En dan kunnen onze immuuncellen, die zien dat dan, die denken van, hey, dit is niet goed, dit hoort hier niet. En dan gaan ze dan ook weer zo'n immuunreactie creëren. Dus met die korte keten vetzuren zorg je eigenlijk voor dat die darmwand gezond blijft.
Ja.
Dat die cellen heel mooi dicht op elkaar zitten. En dat die lekkage dan ook niet kan gebeuren. En dat is dus ook, dat werkt ontstekingsremmend. Op die manier, maar het kan ook die stofjes kunnen ook gewoon op zichzelf ons immuunsysteem een beetje temmen.
Ja, ongelooflijk toch?
Ja, ja, het is dus heel complex.
Ja.
Dus aan de ene kant heb je, je wil niet te veel van die ongezonde bacteriën, want dat op zelf kan een immuunreactie veroorzaken. Ja. Je wil juist heel veel gezonde bacteriën die bepaalde metabolieten, zoals die korte keten vetzuren, afgeven, omdat je dan die darmwand goed gezond houdt, om te voorkomen dat je lekkende darm krijgt en daardoor ontsteking.
Waar het mij dan weer om gaat, is je hoort ons altijd zeggen, kies volkoren, eet veel vezels. Ja, dan zie ik mensen kijken, ja, dat weet ik toch dat we dat moeten doen. Maar het blijkt dus in de praktijk best wel lastig te zijn, want zoveel vezels eten we niet. En als je jou dat dan zou horen, dan denk je, ja, dit is waarom je die vezels moet eten. Want er zit natuurlijk gewoon een hele theorie achter, maar ook een heel systeem dat goed leeft op vezels.
Die zijn afhankelijk van die vezels.
En als je dat systeem niet voedt, wat een heel gunstig effect heeft op onze gezondheid, dan krijg je dus dat hele gezonde systeem eigenlijk in elkaar klapt, met alle gevolgen van dien. Dus ik zou zeggen, mensen, zoek die vezels op. Je doet je lichaam daar en die darmen daar een heel groot plezier mee. Er zit altijd zoveel meer achter dan alleen maar het zinnetje eet meer vezels.
Ja, en als we hebben over eet meer vezels, eet ook diverse vezels. Klinkt heel lastig, maar eigenlijk betekent dat gewoon eet heel veel diverse soorten planten. Dus eet niet alleen volkoren brood, maar ook volkoren rijst.
Ja.
Volkoren havermout. Dat zijn allemaal andere granen. Die hebben net wat andere soort vezels. Ook elk ander soort groente, fruit, peulvruchten, dat hebben allemaal net wat andere vezels.
Ja.
Dus als jij heel veel diverse vezels binnenkrijgt, heel veel diverse planten, dan zorg er ook voor dat je heel veel diverse microbiota, dus al die bacteriën, voedt. En dan krijg je dus daardoor ook een meer divers microbioom.
Ja. Dus dan kom je natuurlijk weer op dat hele simpele zinnetje, eet gevarieerd.
Ja.
Snap je? Dus mensen zeggen altijd van ja, het is zo saai, maar uiteindelijk is dat wel waar het om draait. Hè? Eet gevarieerd, eet volkoren. Niet genoeg, vaak genoeg zeggen hoe belangrijk dat is. En ik hoop dat mensen ook snappen dat al die systemen dus afhankelijk zijn van dat soort belangrijke voedingsstoffen. Ja, al die kleine dingetjes maken echt het verschil. Maar dan heb je natuurlijk ook nog dat je het praten met je hersenen, dus dat die darmen dus ook signaaltjes naar je hersenen af kunnen geven. Hoe zit dat dan?
Ik moet zeggen, daar zit ik zelf wat minder goed in. Maar
het is toch niet heel gedetailleerd, maar dat mensen gewoon weten dat dus ook gebeurt.
Absoluut. Ja, wij geven dus ten eerste ontsteking op zichzelf in het lichaam kan ook leiden tot vermoeidheidsklachten en wordt ook weer geassocieerd met ziektes zoals of depressie en ook Alzheimer's. Maar ook bijvoorbeeld die stofjes die komen dus in de bloedbaan en die komen overal terecht. Dus daarbij zie je ook dat er trends zijn naar ook invloed van het darmmicrobioom op dus mentale gezondheid.
Ja.
Maar dat is nog best wel een lastige onderzoeksveld. Ja.
En dan komt meteen bij mij een reis iets naar boven. Hè? Dus kurkuma, weet je. Je krijgt altijd van die artikelen van, oh ja, dat is ontstekingsremmen. Kun jij even nu melden of dat nou waar is? Of dat je zegt, nou Esther, het ligt er niet aan één stofje. Het moet echt die diversiteit zijn in je voeding. Waardoor dus dat microbioom echt dusdanig kan functioneren dat die ontstekingswaarden ook echt naar beneden kunnen gaan.
Ja, er zijn bepaalde stofjes. Als we kijken naar kurkuma, kijk, dat is op zichzelf inderdaad ontstekingsremmend. Maar ja, daarmee ga je niet die ziektes voorkomen. En ook kan je daarmee niet gewoon die ziektes behandelen.
Er zijn heel veel mensen die natuurlijk aan de kurkuma zitten.
Ja, nou ja, ik snap dat ook wel. Dus er is ook wel wetenschap achter. En ik denk, dat kan je heel mooi combineren in een divers voedingspatroon. Bijvoorbeeld als je een curry maakt met allemaal groenten en bonen, dan past kurkuma daar heel mooi bij. Ik zou altijd wel zwarte peper gebruiken, want dan zorg je dat die absorptie van veel hoger is. Dus dan krijg je veel meer effect. 2000 keer meer.
Ja. Ja, maar ik heb het dan natuurlijk weer over die supplementen. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die natuurlijk, ja, dan weer van alles kopen. En niet kurkuma in voeding met zwarte peper, maar de supplementen natuurlijk weer voor een hoop geld kopen.
Begin bij de basis. De basis is ten eerste gewoon de schijf van 5. Daarna weten we dat, met name als we kijken naar het darmmicrobioom, hoe meer onbewerkt en hoe meer plantaardig. Elk stapje heeft gewoon zin. Veel invloed op onze gezondheid. En ook als we kijken dus naar het darmmicrobioom, probeer gewoon 30 verschillende planten per week binnen je dieet te krijgen. We zien namelijk uit onderzoek die laat zien van, als je 30 of meer eet, dan heb je een veel diverser microbioom dan bijvoorbeeld mensen die alleen 10 diverse planten per week eten.
Nou, noem je iets op. Oké, jij hebt het over 30 verschillende planten. Noem eens 30 verschillende planten dan. Jij zit er helemaal in, dus kom op, Carlijn.
Oké. Havermout, blauwe bessen.
Wacht, stop. Havermout, check. Ik denk dat heel veel mensen tegenwoordig wel havermout eten. Goed, blauwe bessen. Mogen blauwe druiven ook?
Absoluut, dat zijn twee verschillende.
Ja,
ja, letterlijk. Dus,
ik hou zelf niet zo van bessen, maar blauwe druiven wel. Check.
Nou, een banaan.
Banaan, noem ik wel, ja, goed, ja. Check.
Appel.
Check, ja.
Pinda, check. In pindakaas, probeer dan wel onbewerkt.
Dus mensen thuis die dit luisteren, kun je even mee checken of je ook alle boxen aantikt, ja?
Even kijken, volkoren brood, dus tarwe, die telt dan maar één keer mee voor de week. Volkoren rijst, dan spinazie, boerenkool, aardappel, ja, eigenlijk alle groenten en fruiten. Wortel, paprika,
komkommer. Maar dat is dus allemaal apart één ding.
Het is niet zo moeilijk.
Nee, want ik dacht 30, nee. Dat is, hoe haal je dat? Maar best goed te doen.
Ja, absoluut. Ja, maar je kan dus niet elke dag alleen maar een boterham met kaas voor ontbijt en lunch en dan 's avonds alleen maar aardappel, groente, vlees. Dan kom je er niet.
Nee. Dus als je in de ochtend lekker je havermoutje eet, desnoods met of je nou plantaardig de soja pakt of haver drink of dan toch iets van yoghurt of kwark neemt, daar doe je dan je blauwe bessen in of blauwe druiven. 'S middags pak je dan wat brood of je pakt een keer een quinoa salade of iets dergelijks. 's Avonds doe je aardappelen en je eet verschillende groenten. En je hebt je noten. Dan check je eigenlijk al heel veel van die boxen aan.
Ja.
Hè?
Ja.
Dus wat wij zeiden het ook al, we moeten het ook niet zo moeilijk maken. Want volgens mij, wat wij nu opnoemen, is echt geen hogere wiskunde.
Nee.
Maar toch blijft het heel moeilijk om te doen voor veel mensen.
Kijk, iedereen smokkelt af en toe. En ik ben dan iemand die gewoon best
graag.
Ik
wil ook niet dat de mensen doen alsof wij nooit een koekje of snoepje eten. Want althans, laat ik even voor mezelf spreken.
Nee, maar als je dat, want we weten wel, bijvoorbeeld in 24 uur kan je darmmicrobioom al veranderen. Dus wat ik vaak ook gewoon, ik moet mezelf ook vaak herinneren van, hey, kijk, gezond lunch was misschien iets ongezonder. Zorg wel even voor een goede avondeten, want elke keer dat jij eet, stuur je je microbiome aan.
Ja.
Dus bij elke maaltijd, en voor mezelf is dat dan een goede herinnering van, hey, hier doen we het eigenlijk voor.
Ja. Wel grappig dat jij dat zegt, want dat is ook hoe ik er zelf in sta, hoor.
En we hadden het natuurlijk net over vezels en divers eten. En dat is echt de basis. Mm-hmm. Maar wat ook leuk is, is dat bijvoorbeeld, er zijn nu ook veel onderzoeken die kijken naar gefermenteerde voeding.
Ja.
Dus dat is eigenlijk de combinatie van probiotica. Dus dat zijn levende bacteriën in iets wat je dan zelf inneemt.
Ja.
En dus al die producten die vezelrijk zijn.
Over welke producten heb je dan? Want ja, ik ben bijvoorbeeld dol op zuurkool.
Ja, zuurkool. Ja, nee, maar dat is erin.
Dus laten we dat ook niet zo heel moeilijk doen. Dat is heel goedkoop, hè?
En ook yoghurt. Yoghurt is ook gefermenteerd.
Maar ja, je hebt natuurlijk nu die hele hype met allerlei andere producten. kombucha.
Heerlijk, gefermenteerde thee. Ja, dat vind ik zelf heel lekker.
Ja.
Maar en ook heel makkelijk, want ik drink dat dan graag. Maar ja, dat kan je bij veel supermarkt halen. Ik zou wel, als je daar naartoe zou willen, dan zou ik zeggen, kijk wel echt dat het niet gepasteuriseerd is. Mm-hmm. Want dat betekent eigenlijk dat je al die bacteriën doodmaakt. Daar
ja, wel een goede vinden. Tip, want ik denk echt wel dat mensen daar natuurlijk naar op zoek zijn. En dan koop je misschien iets wat eigenlijk helemaal geen zin heeft. Dus ja.
Het is heel zuur, dus je moet ook een beetje uitkijken voor de tanden. Ik drink het altijd door een rietje om mijn tanden te beschermen. Oh, wow. Dus dat is wel echt...
Maar wat kun je nog meer, waar denk je nog meer aan gefermenteerde...
Kimchi, dus dat is Koreaanse gefermenteerde kool met wat andere groenten. Dat is ook een aparte smaak, dat moet je wel lekker vinden.
Maak jij het ook zelf?
Je kan het zelf maken, we hebben het wel thuis zelf gemaakt. Het is niet mijn favoriete. Maar ik vind dus kombucha wel gewoon echt heel lekker. Dus dat kies ik eerder. En yoghurt, dat kies ik dan veel eerder. En bijvoorbeeld ook tempeh, dat is dus gefermenteerde, eigenlijk gewoon sojabonen in zo'n blok. Ja. Dat is ook gefermenteerde voeding. Ja. En aan de ene kant heb je dus...
Vind je het lekker?
Tempeh, zelf kan ik het niet heel lekker maken.
Nee, ik vind het, als ik het ergens haal...
Dat is
het
lekker.
Waar het goed gemarineerd is.
Absoluut, ja, met heel veel zout en suiker.
Dan is het heel lekker. Maar als er een luisteraar is die heel tempeh iets heel lekkers kan maken... en een recept heeft, deel het met ons. Want ik ben er nog niet geslaagd om er iets lekkers van te creëren.
Nee. Maar je hebt dus aan de ene kant, zien we dus uit onderzoeken... dat die gefermenteerde voeding, als mensen dat veel eten... leidt het ook tot een hogere diversiteit van dat microbioom. Maar je hebt aan de andere kant ook, als mensen dus beginnen... met meer vezels eten, dan inderdaad, kijk, die producten... die zijn al een soort van pre-gefermenteerd door die bacteriën. Dus het kan ook veel zachter zijn op de darmen. Om dat lekker langzaam op te bouwen als je ook je vezels opbouwt.
En zuurdesembrood?
Top, ja. Dat het leuke daaraan is dat ook je verlaagt dus de suikerspiegel.
Ja.
Omdat die bacteriën ook al een soort pre-fermentatieproces hebben gedaan.
Ja.
Dus daarom is het ook heel gezond.
Het microbiome. We weten nu waar het zit. We weten nu dat het een hele belangrijke functie heeft op onze gezondheid. En dan vooral ook op die ontstekingswaarde die, als het microbioom niet goed in balans is, dat die omhoog kunnen gaan met alle risico's en gezondheidsrisico's eigenlijk van dien. En dan heb je het over diabetes, over hart- en vaatziekten, over
de auto-immuunziektes, Alzheimer's ook. Ja.
Nou, het microbioom kan ook praten met onze hersenen eigenlijk. Nou ja, dat is alweer een vak apart. Daarnaast is het natuurlijk heel belangrijk voor ons immuunsysteem. Het is eigenlijk een heel dankbaar iets wat we in ons lijf hebben zitten, want die houdt van gezond eten. Dus wij moeten daar heel voorzichtig mee zijn. En wat doen wij? We gaan ultra bewerkt eten kopen. Alles staat vol met ketens waar alles vol bewerkt is. En dat is eigenlijk waar onze hele winkelstraat mee vol is gebouwd.
Elke generatie verliest veel van die microbiota. Dus, en aan de ene kant weten we niet of dat goed of slecht is. Maar we zien wel echt, kijk, meer mensen hebben chronische aandoeningen en westerse leefstijl. Dus er zit wel echt een relatie.
Ja, gewicht goed in de gaten houden. Want dat ook overgewicht heeft natuurlijk effect op het microbioom.
Ja, bijvoorbeeld mensen met overgewicht hebben een ander microbioom. Inderdaad dus ook. Dus daar speelt zeker een rol.
Oh, dus die hebben weer een andere samenstelling?
Ja, die hebben weer dan zeg maar gezond. Maar dat zeg ik ook in kanttekening. Want we weten niet precies natuurlijk wat dat allemaal betekent.
Dat las ik ook bij de voorbereidingen. Dat de gouden standaard... dat we die nog niet weten. Van wat is nou de gouden indeling van ons microbioom?
Ja, dat per persoon verschilt dat enorm.
Met allemaal een ander dorp in ons.
En de vraag is dan, is jouw dorp dan voor jou gezond? Eigenlijk het enige wat we daar nu concreet kunnen zeggen is, zorg dat je gewoon heel divers eet om een divers microbioom te ontwikkelen en houden.
Het is een mooie klus om dat natuurlijk te doen. Als we nog even terugpakken op dat onderzoek, wat zag je bij jullie deelnemers als het gaat over dat microbioom? Zag je ook een verschil bij dat microbioom wanneer mensen die ziekte hebben?
Goeie vraag. Nou, ten eerste wat we zagen aan het eind van de studie is dat dus die ziekteactiviteit in beide groepen verbeterde.
Ja.
En dan omdat we, onze hypothese was eigenlijk van, als we die leefstoffactoren aanpakken, dan pakken we die chronische ontsteking aan. En we denken dat dat dan het effect heeft.
Ja, dus dat je minder klachten krijgt.
Precies.
Ja.
Dat is onze soort werkingsmechanisme. En we denken dus dat het microbioom, omdat mensen veel meer vezels zijn gaan eten, minder bewerkt, ook minder dierlijk eiwit en dierlijke vetten, wat ook weer invloed hebben op het microbioom, dat het juist ongunstig is, dat dat dan een rol heeft gespeeld in die ontsteking verlagen en die klachtenverbetering die wij vonden.
Ja.
Dus wij hebben van iedereen ontlasting verzameld om te kunnen meten van hoeveel bacteriën zit erin en welke soorten zijn er. En die liggen op dit moment in Duitsland. Ik ben er in november geweest. Enige dingen dat wij tot nu toe hebben gemeten is een paar maten voor de darm integriteit. Dus eigenlijk hoe goed die darmwand functioneert en of die lekt. Mm-hmm. En we hebben eerste resultaten die wijzen naar dat wellicht ons de interventie heeft geleid tot een verbetering in de darmwand samenstelling. Dat die dus minder lek heeft veroorzaakt.
Maar sterker wordt.
Ja, maar daarin moet je meerdere maten meten. En we hebben maar op dit moment 2 gemeten. Dus daar moeten we nog verder onderzoek naar doen. Ja. En de grote vraag is inderdaad over dat microbioom. En die uitslag hebben wij nog niet.
Nee.
Maar dat is wel de hypothese. Dat dus wij verwachten dat die ook veranderd is.
Klachten verminderd door de gunstigere samenstelling van het microbioom. Door alle verschillende vezels die mensen binnenkrijgen.
Ja, dus dat is denk ik een van de dingen. En natuurlijk, mensen hebben gewicht verloren. Ze zijn ook minder verzadigd vet gaan eten. Ja. Dus in het algeheel zijn hun metabole gezondheid is verbeterd.
Mensen hebben meer aandacht natuurlijk voor hun eigen lichaam en voor hun.
Ze bewegen meer.
Kunnen wel zien dat die factoren die dan veranderen effect hebben op een verbetering van hun gezondheid.
Ja, dus dat is dus eigenlijk.
Nou, wie wil dat nou niet?
Ja, en dus helaas gewoon niet één pil. Maar ik denk het mooie hieraan is, je neemt alles samen. En het jammere is van wij kunnen niet zeggen van hey, er is één ding dat het effect heeft gehad.
Nee.
Maar als je alles samenneemt en je kijkt naar al die verschillende componenten, dan heeft het een effect. Ja. Ja.
Nog even een paar dingetjes. Want we hadden het net over natuurlijk vezels. Wat nu heel erg in is, eigenlijk al een hele tijd, is natuurlijk dat keto-dieet. En dat eet je natuurlijk amper een vezel. Mensen eten vetten en eiwitten. Totaal geen gunstige samenstelling voor een goed microbioom.
Volgens mij is het 2013 is er een studie geweest die één groep plantaardig laten eten en de andere groep gewoon dierlijk.
Ja.
En daarin zag je binnen 24 uur een verschuiving in de diversiteit. Dus de plantaardige groep kreeg wat hogere diversiteit, die dierlijke groep minder. En je ziet dan ook een verschuiving in bepaalde bacteriesoorten. Dus juist die soorten die vezels fermenteren en die korte keten vetzuren afgeven, die nemen toe als mensen meer vezels gaan eten. Maar ja, als die mensen geen vezels binnenkrijgen, dan sterven die uit. En dan krijg je juist een verandering in de samenleving. Dus bacteriën die bijvoorbeeld dierlijke eiwitten en dierlijke vetten lekker vinden, die kunnen dan groeien. En die kunnen juist meer schadelijke stoffen afgeven. Dus die balans zit dan wat minder gunstig.
Dat hele keto-dieet, daar moeten we echt even kritisch naar gaan kijken, denk ik. Als het gaat over dat microbioom.
Ja, en over algehele gezondheid. Want als je kijkt wat eten die mensen. Veel verzadigd vet, veel dierlijke eiwitten. En we zien gewoon dat ze metabol achteruit gaan. Ze krijgen een hogere cholesterol. Dus in het korte termijn kan het leiden tot gewichtsverlies. En kijk, het kan leiden ook tot betere huishouding van de suikers. Omdat mensen geen suikers binnenkrijgen. Maar in het algeheel verhoog je eigenlijk de kans op overlijden als je zo'n dieet volgt.
Ja. Je gezondheid is iets waar je niet 2 weken over na moet denken. Dat is, als je dingen wil veranderen, doe het. In mijn optiek is dat de beste manier om het stapsgewijs te doen. En ik denk dat je daarmee wel stappen maakt in je gezondheid. En vooral als je te maken krijgt met chronische aandoeningen, bijvoorbeeld diabetes of reuma is hele nare, kan heel naar zijn, kan heel pijnlijk zijn. Ik zei al, ik heb zelf ook een vorm van reuma. Ik klop het even af, want ik heb echt nauwelijks last. Dat gezond leven echt loont.
En het is ook leuk. We moeten
het leuker maken.
Ja, maar ik vind het ook zo zielig dan in het ziekenhuis. Het zijn echt gewoon best wel jonge mensen die ziek worden. Op 40 jaar heeft de helft van de mensen een chronische aandoeningen. En dit is, weet je, 30 jaar geleden was dat pas op 50 jaar geleden. Dus wij worden gewoon, we leven langer, maar we worden veel eerder ziek.
Ja.
En dat is gewoon niet leuk. En dat kunnen we hebben grotendeels dat zelf voorkomen. Gewoon best wel simpele, gezond verstand ruiken.
Je kunt zelf aan die knoppen draaien.
Absoluut.
En dat moet je realiseren om gezond te proberen te blijven. Want een stukje geluk is ook altijd. Het is vele malen leuker om op je 40ste heel fit en actief te zijn. Zeg ik uit eigen ervaring. Nog 1 vraag. Want je ziet al die onderzoeken. Nee, dat je ontlasting kan laten onderzoeken.
Ja.
Maar heeft dat zin? Want volgens mij, je hebt heel veel aanbieders, zit er ook heel veel rotzooi tussen.
Ik denk, zelf vind ik het wel interessant om te kijken van, wat is er? Wat er nu heel vaak is je doet zo'n test en dan krijg je voedingsadviezen.
Ja.
we kunnen op dit moment met de huidige wetenschap niet gerichte voedingsadviezen geven op basis van die bacteriën.
Nee.
Dat kunnen we gewoon niet doen. Dus vaak zijn het hele algemene adviezen.
Rol van antibiotica?
Eigenlijk is het een soort, ik zat net te denken, hoe kan je dat vormgeven in een dorp? Maar dat is een soort grote
brand.
Ja, een soort brand of een golf heeft. Die door het dorp
tsunami.
Komt. Ja, een tsunami. Dus bepaalde stammen vallen dan uit.
Yeah.
En dan hoop je dus dat ze terugkomen. En eigenlijk is het advies vaak na antibioticum, na een paar maanden. Yeah. Als je gewoon divers gevarieerd eet, dan herstelt je microbioom gewoon.
Goed om te weten. Heel goed om te weten.
Maar als je het heel groot... Ik zou het dus zo min mogelijk proberen te gebruiken. Ja. Dat is wel echt...
Nou, volgens mij hebben we alle boxen wel aangetikt, denk ik, waar we het vandaag over wilden hebben. Mochten mensen vragen hebben, dan kunnen ze mailen naar voedingspraat@esthervanette.nl. Maar mochten ze jullie onderzoek willen volgen, waar kunnen ze dat vinden?
Ik ben samen met Wendy Welbramens zijn bezig om het programma uit te breiden. Ja. Om toegankelijk te maken voor iedereen. In eerste instantie met reumatoïde artritis en artrose. Later willen we ook dat nog verder beschikbaar maken voor ook anderen. En we gaan het doen onder het naam Plants for Health.
Yeah.
Dus we zijn te vinden op www.plants-for-health.nl.
Yeah.
Dus geïnteresseerden kunnen zich alvast daar ook opgeven als ze denken van hey, ik wil dit programma heel graag volgen. Maar daar kan je ons ook vinden.
En dat zijn de geïnteresseerden die nu met reumatische klachten rondlopen en daar graag ook hun leefstijl op wil aanpassen.
Ja.
En dan kunnen ze bij jullie terecht.
Ja.
Dankjewel voor alles wat je hebt verteld.
Ik denk de conclusie is gewoon, doe niet te gek. Eet gevarieerd, met name onbewerkt. En zoveel mogelijk planten als je kan. En dan zit je gewoon goed.
Ja, goed. Nou, daar gaan we mee eindigen. Dankjewel voor het luisteren. Vond je dit een leerzame aflevering? Laat het dan weten in een reactie. Heb je een vraag? Mail naar voedingspraat@esthervanette.nl. Je kunt mij, Esther van Etten, ook volgen op Instagram. En vergeet natuurlijk niet Voedingspraat door te sturen. Geef ook even een duimpje, want dat helpt mij om beter gevonden te worden. Tot de volgende keer.